Dus nu zijn we 100 miljard aan venture capital investments in die start-ups in Amerika verder. En sinds die tijd van 2006 en 2020 zijn de gezondheidskosten in Amerika met 5 procentpunten van het GDP gestegen, van het bruto nationaal product. En gelijktijdig is de kloof tussen levensverwachtingen tussen arm en rijk enorm gestegen.
Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. In deze podcast rondom Geheelmeesters is de eerste vraag altijd hetzelfde, namelijk wie ben je en wat doe je?
Ja, mijn naam is Bart de Witte. Ik ben, zoals de meesten horen waarschijnlijk, die uit Nederland komen, kom ik oorspronkelijk uit Antwerpen. Ik ben een Europeer, dat is wat mij heel sterk beleeft. Ik heb in 5 verschillende Europese landen gewoond en ik woon nu in Berlijn. Ik heb 20 jaar van mijn leven verbracht in Big Tech, met een focus op health. Altijd met de hoop dat technologie democratiseert. En heb 3 jaar geleden die carrière verlaten, omdat ik een bepaalde ontwikkeling gezien heb die mij niet zo bevalt of niet combineerbaar is met mijn Europese waarden. En ben nu heel actief in de richting open source en AI in health. Want ik denk dat we daar gewoon een andere weg moeten kiezen als alle andere industrieën gekozen hebben. Als we de voordelen van die technologie heel de bevolking, en dat bedoel ik ook globaal, ter beschikking zetten willen. En mijn Nederlands is niet meer optimaal. 25 jaar niet meer in een Nederlandstalig land wonen, leidt er natuurlijk toe dat je dan een beetje Duits, Engels en Nederlands door elkaar brengt.
Is het voor jou fijner om het in het Engels te doen?
Nee, als het voor de luisteraars verdraaglijk is van een Belg te horen die met Duits accent praat en af en toe Duitse zinsconstructies gebruikt, dan is dat helemaal geen probleem.
Waarom is het voor jou belangrijk om te benadrukken dat je Europeaans bent en je denkt heel groots?
Is dat groot als je jezelf Europeaan noemt? ik denk omdat je, als je in verschillende landen geleefd hebt, Europese landen allemaal, als je Zwitserland dan ook als Europees land kan tellen, omdat ze niet in de Europese gemeenschap zijn, dan begin je toch wel te beseffen dat wij gemeenschappelijke waarden en principes hebben die gelijk welke taal dat je spreekt in Europa, die wij allemaal delen. En daar zijn principes bij die je, ik heb 10 jaar lang voor IBM gewerkt, ik was heel veel in de USA. Als je dan het thema gezondheid of zorg neemt, dan heb je in die landen gewoon heel andere waarden en principes. En ik denk dat het heel belangrijk is te verstaan dat wij in Europa een gemeenschappelijke, noemer hebben, die we allemaal delen en waar dat we eigenlijk moeten opbouwen. En ik merk dat wij, vooral het ons om dat thema digitaal of digitaliseren gaat, dat wij heel veel kopiëren uit andere regio's. En door het kopiëren wij ook waarden en principes gaan kopiëren die misschien niet compatibel zijn met Europese gedanken. En ik denk dat Europa heel veel geleerd heeft uit de geschiedenis. Ik denk dat Europa probeert ook te corrigeren uit die geschiedenis. En ik denk dat het heel belangrijk is ook die geschiedenis te verstaan. En dat begint al bij de verlichting. dat gaat heel diep terug. En ik denk dat we dat allemaal moeten heel goed verstaan om te vermijden dat we terug in donkere tijden landen. misschien bepaalde rechten die we hebben in Europa, die uniek zijn voor Europa, bijvoorbeeld artikel 35 van het Europese grondrechtensysteem, zegt dat elk Europeaan toegang moet hebben tot gezondheidszorg. Dat is uniek, dat heeft Amerika niet. En ik ben daar heel fier op dat wij die dingen hebben. En die moeten we kost wat kost verdedigen als we ook onze wereld gaan digitaliseren.
En daar wil ik straks nog een vraag over stellen van wat is daar het risico van? Maar je zei ook dat je bepaalde waarde hebt meegemaakt op andere plekken waarvan je denkt, dat moeten we in Europa niet willen. Wat zijn daar voorbeelden van?
Nou ja, de gezondheid, de zorgsector is in Amerika pure market driven. Hebben het principe van solidariteit is daar vervangen door competition. En dat leidt ertoe dat je... Ik was de eerste keer in Silicon Valley in 2006. Ik was toen heel gefascineerd van internettechnologieën en healthcare. Je zag daar allemaal pitches van start-ups en beloftes. En dat was 2006, dus nu zijn we 100 miljard aan venture capital investments in die start-ups in Amerika verder. En sinds die tijd van 2006 en 2020 zijn de gezondheidskosten in Amerika met 5 procentpunten van het GDP gestegen, van het bruto nationaal product. En gelijktijdig is de kloof tussen levensverwachtingen tussen arm en rijk enorm gestegen. Dus de top 1% in Amerika leeft 15 jaar langer als de armste deel van de bevolking. De prijzen van producten, gelijk insuline, zijn met 1200% gestegen in 20 jaar tijd. Daar gebeuren dingen die je bij ons niet kunt voorstellen. Maar als de markt moet groeien, dan krijg je van die dingen. En dat is volledig anders opgebouwd. En dat systeem is aan het falen. Dat probeert elke president weer opnieuw te corrigeren, maar dat blijkt dan toch niet te lukken. En ik denk dat wij heel sterk moeten oppassen in Europa als wij onze gezondheidssystemen, die uniek zijn, die wij toch met weinig kosten in vergelijking tot Amerika, met goede resultaten, dat we die zo moeten transformeren digitaal, dat we ook die waardes en die principes die we hadden, ook mee in die transformatie nemen en erop in taal zeggen ze rücksicht nemen, dat je die moet integreren. En dat gaat natuurlijk niet als je gewoon een model neemt dat uit Silicon Valley komt en dat hier kopieert. Ik denk dat we daar ons moeten emanciperen en leren anders op te bouwen.
En als je dan zegt van, wat ik hoor zeggen is dat er een belofte was toen de tijd en nog steeds eigenlijk wel, hoor ik die op verschillende plekken, van digitalisering of innovatie of hoe je het ook maar wil vangen, gaat de zorg goedkoper, hogere kwaliteit, goed toegankelijk houden. Zelfs nu hier in Nederland zijn de beleidsmakers nog steeds zitten op die koers van, er zijn grote uitdagingen, maar digitalisering en AI gaat ons daarbij helpen. Jij zegt eigenlijk dat is niet noodzakelijkerwijs zo. Daar horen bepaalde randvoorwaarden bij. Daar moet je goed over nadenken hoe je dat dan inzet en welke waarden er ook onder liggen.
Ja, en ik denk dat je dat. Er zijn heel veel beloftes in die digitale bubbels, die nadien dan toch wel anders. Als je nu bijvoorbeeld social media bekijkt, waar we allemaal heel naïef waren in het begin, daaraan deel te nemen. En die Facebook bijvoorbeeld, die nu een platform is die beslist wat dat er in Polen mag online worden gecommuniceerd. Dus begin van de crisis in Oekraïne was op een gegeven moment hate speech in Polen weer toegelaten. Als je maar negatief over de Russen praatte. En dat werd gedicteerd uit een privébedrijf die helemaal geen democratische legitimatie heeft, beslist wat je in Polen mag schrijven. Gelijk zie je dat ook bij Google, die een autocorrect function invoert in Frankrijk, waar dat de general neutral language op Frans wordt ingevoerd, terwijl dat het ministerie zegt dat zij die general neutrality in de taal niet accepteren. Dus je krijgt hier een heel sterke feudale inmenging in een populatie, in een land, van organisaties die volledig privé getriggerd zijn en helemaal geen democratische legitimatie hebben. Dus dat is het één, dat je die platformen zijn machtsplatformen geworden, die dan misschien zelfs ook geopolitisch gebruikt worden en die dan onze soevereiniteit in Europa in vraag stellen. Dat is het ene. En ik denk dat je ook bijvoorbeeld van zo'n platformen af en toe praat dus over de uberfication van health. Dat gaat dan vooral over die convenience factor, maar als je dat nu bekijkt 10 jaar later naar Uber, zijn de prijzen van Uber in New York zijn 3 keer zo duur als in het begin, omdat zij die macht hebben en zij de supply en demand volledig controleren en het is niet goedkoper als een taxi meer, integendeel, het is duurder geworden en mensen zijn naïef te denken dat als je digitaliseerde van platform, dat dat niet dezelfde principes zijn. Groeiprincipes zijn in zo'n bedrijven met de tijd die dan op de prijs gaan drukken en verdere groei verlangen. En ik denk dat het gewoon heel naïef is die dingen te kopiëren in de zorgsector.
En hoe probeer je daar met Hippo AI tegenwicht aan te bieden?
Ja, Hippo AI is een deel daarvan. Ik gewoon van principe moeten we bekijken wat is hetgeen dat we solidarisch kunnen opbouwen in die digitale zorgsector. Waar het woord solidariteit, dat stond ook in het verdrag van Maastricht, is ook nu tijdens onze Oekraïne-crisis, is solidariteit wordt heel groot geschreven in Europa. En wat is het thema wat je solidarisch kan gaan beginnen delen? En ik denk dat in de zorgsector dat data moet zijn. Ik denk dat we data en knowledge, wat dat je uit die data kan extraheren, dat in een solidarische gemeenschap moet gedeeld worden. Want anders krijg je informatieasymmetrieën. En als je informatieasymmetrieën hebt, dan kan je theorieën nemen van Jozef Stiglitz en anderen. Dan gaat dat leiden tot inequalities, dan gaat dat leiden tot ongelijkheden in die zorgsector. Dus je moet anders beginnen overleggen hoe, als we die gegevens die nu eigenlijk een deel zijn van onze public sphere, also alles wat dat we aan gegevens gegenereerd hebben in de zorgsector, hadden eigenlijk geen economische waarde, waren een deel van de gemeenschap. Dan moet je ook kijken dat je niet over mijn gegevens, maar over al onze gegevens van een bevolking praten. Maar we gaan die gaan privatiseren. Dus die verschuiven dan in een private sphere, waar dat er dus andere waarden zijn. En als je die private sphere niet met bepaalde principes gaat gaan combineren die dan hetzelfde zijn als in die public sphere, dan gaan we een shift krijgen in enorme. En een van die shiften is natuurlijk als je data gelijk zet aan capital, also data capitalism of data monetization, dan als je data gelijk zet aan kapitaal, dan gaan datenaccumulaties, alsof concentraties, kapitaalconcentraties volgen. Dus dat wil zeggen dat een Microsoft die bijvoorbeeld een 10 keer de marktwaarde heeft of market capitalization heeft van een land gelijk Griekenland, dat die hebben enorm veel kapitaal, dan gaan die data concentrations gaan ook daar landen. Dus je moet vermijden dat je data gelijk zet aan kapitaal, en dat is hetgeen dat ik doe met Hippo AI Foundation. Proberen wij open ecosystems te gaan creëren die zeggen van er is hier een shared layer van data en knowledge. En proberen daar dat principe van solidariteit, also data solidarity, te gaan integreren. Dat wil zeggen dat dus alle industrieplayers, dus we hebben helemaal niks tegen de privé-industrie, we hebben ook helemaal niks tegen kapitaal aan zich, dat is nodig om te investeren. Maar hetgeen dat we willen vermijden is asymmetrieën en informatieasymmetrieën. En ik denk dat we daar heel goed aan doen te gaan delen. Dus hetgeen dat we dan doen is dat iedereen in zo'n data space die we opbouwen, also die dan gebaseerd is op licenties die we op die data zetten, is verplicht van te delen. Dus dat wil zeggen dat wij datasets opbouwen met een licentie die dan alle data users verplichten van altijd te gaan delen. Dus het delen van verdere accumulaties van data of het delen van AI-models in een open source wereld. En ik denk dat we daar heel veel kunnen met winnen, want dat is een manier om samenwerking te gaan versnellen. En de enige manier dat wij competitief kunnen zijn tegen China en de USA, is als wij beginnen samenwerken op basis van die principes en die waarden. En niet als wij beginnen gaan concurrenceren, want wij hebben gewoon die scaleringseffecten niet in Europa. We hebben 27 gezondheidssystemen met allemaal verschillende regels. Daar kan je gewoon niet scaleren. Dus dat moet zeggen dat wij een ander principe gaan opbouwen. En dat proberen wij te testen. Er is heel veel pionierend testwerk bij hetgeen dat we doen. We leren ook heel veel. We zijn nu juist een beetje aan het anders aan het oriënteren. Maar ja, dat is hetgeen dat we proberen te doen. Een beetje hetzelfde gelijk open source software, maar dan voor data en AI.
En even Bart, misschien kunnen we het proberen nog concreet te maken, hè? Want je hebt het over die asymmetrieën. Ik ben patiënt, ik ga naar een zorgverlener, daar worden gegevens over mij ingeklopt. Hè. Dat wordt data in een systeem. Die data wordt niet alleen over mij, maar over meerdere patiënten verzameld. Op een gegeven moment is er iemand die interesse heeft in die verzameling data. En nou is het risico wat er nu is, in het huidige systeem, is dat commerciële partijen die al heel veel kapitaal hebben, heel veel data naar zich toe gaan trekken om daar kennis op te genereren, waardoor het voor het publieke domein een risico heeft van, daar gelden niet noodzakelijkerwijs de publieke waarden, daar gelden private waarden. En ook uiteindelijk als die kennis weer moet terugvloeien naar de praktijk, is het niet noodzakelijkerwijs gunstig voor de zorginstellingen, voor het systeem, dat een private partij dan als het ware zo'n soort kennismonopolie heeft op een bepaald onderwerp. Dat zijn bepaalde risico's. En wat jij nu met Hippo AI probeert te doen, is dus te zorgen dat ik als patiënt eigenlijk in control ben, of eigenlijk de regie voer over wie heeft toegang tot mijn data, door het bijvoorbeeld via jullie dataspace te laten lopen. En dat mensen die er dan iets mee willen doen, dan is dat goed. Ja, dus als een commerciële partij daar iets mee wil doen, dan mag dat. Maar de kennis die eruit voortkomt, is dan ook meteen voor iedereen.
Ja, also wij praten minder over het ik controleer, want ik denk, er zijn zo van die ideeën dat je dus concepten hebt waar dat mensen kunnen constant controleren wat met hun gegevens gebeurt. Ik vind dat zo'n beetje een utopische idee.
Want, dat is meteen een dagtaak.
Ja, dat is een dagtaak. En als je ziet, wie leest er überhaupt de terms and conditions als een app downloaden? wie klikt op cookies? Deselect. Dat is misschien theoretisch interessant, maar in de praktijk gaat dat nooit geleefd worden. Dus hetgeen dat wij doen is, we hebben bijvoorbeeld een campagne getest. Heel dat verhaal, als je begint over, want eigenlijk is het een democratiseringsverhaal, hetgeen dat we doen, dan moet je ook heel dicht bij de bevolking werken. En we hebben dan gestart met een borstkankercampagne, waar dat we heel dat proces geantropomorfiseerd hebben. Dus we hebben het weggegaan van data en databases en AI, hebben we een storytelling verhaal gebracht. En dat was dan Victoria, een 32-jarige borstkankerpatiënten die dan video's had opgenomen en gezegd had van, hey, ik heb hier borstkanker gehad, mijn leven is gered geweest omdat ik hier woon in Duitsland, maar meer dan 50% van de bevolking in de wereld heeft geen toegang. Dus ik wil dat iedereen gegevens donated, also, zeg je dat in Nederlands?
Doneren.
Dat we een databank kunnen opbouwen die dan toelaat dat ook vrouwen in Afrika dezelfde diagnose krijgen zoals ik. En ja, dat was mogelijk bij haar omdat zij een diagnose had, een geentype variant die je met histopathologie kan diagnosteren. Dus dat is imaging, daar heb je microscopen voor nodig. Je hebt een natuurlijke infrastructuur nodig, maar niet dat je daar pathologie voor nodig hebt of pathologen. Dat kan je allemaal gaan automatiseren en digitaliseren. En we hebben dan die video's gestuurd naar patiënten. En dan hebben zij een consent gegeven om die gegevens te gebruiken voor dit project. En dus wij vragen dus van iedereen voor consent. Maar dan nadien, hetgeen dat we doen is niet dat we geven geen individuele teruginformatie aan die personen. Wij geven algemene informatie van wat dat wij bereiken. Hetgeen dat wij dan met bereiken is met die donatie is dat every donation of alles watgeen dat iedereen doneert, leidt tot open knowledge. En, ja, en dan krijg je ook de grootste benefits terug als patiënt. Want dan, zoals je zei ook, uit die gegevens, het gaat niet over mijn persoonlijke gegevens, het gaat over de statistische relaties in een cohort van gegevens die de waarde creëert. Dat je dan bijvoorbeeld uit die data dan biomarkers gaat detecteren die dan open source zijn. En vandaag de dag zijn er biomarkers die dan gepatenteerd worden, die je dan heel duur moet terugbetalen. En dan heb je bijvoorbeeld van die tests die dan €3000 kosten, maar eigenlijk, iedereen kent dat van COVID, dat is een PCR-test die €50 kost, maar die dan, omdat er een patent op zit, €3000 kost. En dat kan je gewoon volledig open source. En ik denk dat wij er als maatschappij beter aan zijn dat we die dingen open sourcen, van die kan nadien nog altijd economische waarde gaan creëren. Ze zijn alleen meer verdeeld, ze zijn meer in een competition, dus de prijzen gaan zich nivelleren, ze zijn niet gemonopoliseerd. En ze baseren niet op dat model wat de zorgsector op opgebouwd is. Dat is het economisch model van artificiële knapheid, also artificial scarcity. Dingen gaan scarce maken, niet ter beschikking gaan zetten om dan economische waarde te creëren. En dat was in de pharma nodig, omdat die R&D-kosten zo hoog waren toen, dat je met patenten en IP de dingen gaat, zeg je dat, knap, is dat juist? Scarce?
Ja, schaars, hè? Je maakt ze schaars.
Schaars, ja. Je maakt ze schaars om daar dan economische waarde te gaan creëren. En dat schaars maken staat ook natuurlijk gelijk aan inequality, want dat wil dan zeggen dat anderen geen toegang krijgen. Hetgeen dat we konden zien tijdens de vaccinatiediscussie op globale zicht worden we dat wij onze derde vaccinatie aan het discussiëren waren, terwijl ze in Afrika maar 5% van de bevolking hadden gevaccineerd. Ja. En ik denk dat we, als alles digitaal wordt, moeten we daarvan weg van dat model. Ja. Dat heeft volledig geen plaats meer in onze globale networked society. Dat maakt geen zin uit mijn zicht.
Wat zijn mooie, hoopvolle ontwikkelingen?
Deze zomer hadden we een tipping point in open source AI. En iedereen, toen ik 3 jaar geleden begon, had mensen een beetje uitgelegd, open source AI, dan moet je, nee, je moet daar patenten op zetten en niemand gaat daar toch investeren. Maar je had dan de laatste paar jaren zo'n beetje toch wel monopol die aan het groeien waren. Dat was van OpenAI. Dat heeft niks met open te doen. Dat was, het enige wat aan OpenAI open is de naam OpenAI, maar alles andere was gesloten. En die hadden exclusief met Microsoft beginnen die grote large transformer modellen op te bouwen, die heel veel dingen bewegen. Het bekendste voorbeeld daarvan is DALL-E, waar je text-to-imaging, je kan teksten schrijven en dan beelden genereren. Of GPT-3, dat was een model, zo'n large transformer model, die dan voor predictive natural language processing, die je dan kan gebruiken voor alles wat met taal te doen heeft. En die had dus een beetje een monopool. En hetgeen dat deze zomer is gebeurd, of eigenlijk begin dit jaar, maar deze zomer dan toch wel explosief, is dat heel veel mensen beginnen zijn samen te werken om dat monopool te gaan doorbreken. En er zijn dus één voorbeeld, Big Science, dat waren 1000 wetenschappers wereldwijd uit 25 landen, 42 research instituten, die hebben beginnen samenwerken op open source licenties, ook nieuwe licenties gecreëerd, en hebben een beter model als OpenAI's GPT-3 opgebouwd, waar dat ze 60% van die gigantische trainingsdata hebben gecurateerd met lokale communities. Ze hebben 18 talen geïntegreerd en 15 computertalen. En ze hebben dat volledig geopen source. Dus van één dag op de andere werd OpenAI GPT-3 niks meer waard. En dat heb je ook gezien. Ze hebben hun prijzen op een gegeven moment verlaagd voor die API calls. Dat was één ding wat mij hoop heeft gegeven. Wow, 1000 mensen kunnen in 1 jaar samenwerken en op no time hebben ze een monopool gekild, zo te zeggen. En dan DALL-E, dat was ook een ander product van OpenAI, die werd nu van een for-profit Stability AI, die uit de UK komt. Die hebben een open-source variant van DALL-E opgebouwd. Die gaat Stable Diffusion noemt die, en die was 3 weken geleden gelaunched onder open source licenties, onder heel veel kritiek, omdat zij hun data niet hebben gecurateerd. Wat je nu ziet sinds 3 weken is datgene dat ik altijd heb gezegd: als je de toegang geeft en die dingen democratiseert, dan krijg je gewoon door die cross-pollination van ideeën en andere know-how sets zoveel innovatie dat je gewoon heel die innovatie cyclen gaat versnellen. En je ziet zoveel mooie dingen gebeuren nu, omdat iedereen toegang heeft tot die technologieën. Dus we hebben een doorbraak van open source AI. Ik denk dat iedereen begint te verstaan dat door het open gaan samenwerken, dat we daar veel meer kunnen mee bereiken en dat we daar monopolies kunnen mee doorbreken. En als we dat nu kunnen transfereren naar de zorgsector, en gaan zeggen van, oké, waarom doen we dat met text-to-imaging? Dat we een mooie Dali kunnen, of een Van Gogh kunnen gaan bouwen. Waarom kunnen we datzelfde niet gaan doen om medische gegevens te gaan synthetiseren of andere dingen te gaan doen om biologische sequentiedata van DNA, RNA te gaan verstaan en dit als allemaal als open source gaan opbouwen. Want dan gaan we een revolutie krijgen in de innovatie. En dat geeft mij heel veel hoop dat er mensen dat beginnen zien, dat je die bewegingen begint te zien. En dat is hetgeen dat ik eigenlijk 3 jaar geleden had voorspeld, dat gaat komen. En ik heb erop geanticipeerd. Alleen in de zorgsector is alles zo gepolitiseerd en gereguleerd, dat het heel moeilijk is. En er is één ding wat mij naast die hoop angst maakt, is dat er nu, ik zeg maar, een paar idioten van de EU-council, die hebben nu in de AI Act een proposal, een amendment voorgesteld, dat ze dan toch wel moeten kijken die open source code, als open source te gaan reguleren. Dat wil dus zeggen dat iemand die dan open source code gaat publiceren in het internet, liability zou hebben voor die gepubliceerde code. En als je dat doet, dan kill je alle open source innovatie, maar dan kill je ook elke researcher die een paper wil publiceren, dat die ook zijn source code gaat mee publiceren en zijn data gaat mee publiceren. En ik weet niet wie er op dat idee gekomen is. Ik kan er wel verstaan dat er IP lawyers en een hele lobby daarachter zit, die dat niet zo leuk vindt dat open source begint een verhaal te krijgen. Maar dat zou de dood zijn van Europa's antwoord voor die innovatie die uit Amerika of uit China komt.
En denk je inderdaad dat dat vanuit IP komt? Of speelt ook gewoon nog het feit dat mensen misschien nog niet zo goed begrijpen hoe open source kan samengaan met een goede bescherming van bijzondere persoonsgegevens en dergelijke? Of denk je echt dat intellectueel eigendom daar een dominant argument achter is?
Ik denk, ik heb heel veel met zo'n mensen te doen gehad, IP lawyers te doen gehad. Dat is een heel machtige lobby. Er zit ook heel veel business achter. Dat is iets wat wij totaal onderschatten. Dat ook het thema IP en IP lawyers, dat een gigantische business is. Die hun interesse daar bekend maken. En dat is zeker een belangrijk punt, maar dat is niet het enigste. Inderdaad, wat dat ik ook gemerkt heb, is dat veel mensen open source niet verstaan. Ze verstaan niet het verschil tussen source code die ergens op een repository en een bibliotheek ligt, of een running en AI. Ik ben helemaal ervoor dat we AI moeten reguleren, maar in een post-deployment applicatie, dus degene die die service aanbiedt aan iedereen, die is verantwoordelijk voor de deployment, also voor die AI-service, maar niet de code zelf en niet de data die we gaan vrijgeven. Daar moet geen regulatie op zitten. En ik denk een deel is een filosofische discussie. Waar leg je de ethiek? Maar er is heel veel heeft ook te doen met ethical AI, dus het heel hoeveel bias laat je toe in gepubliceerde datasets? En dat was de discussie die je had met Stability AI. Die hebben een dataset gescraped uit het internet die niet was gecurateerd. Lion, dat was een gigantisch grote set met imaging, tekst en al het andere. En dat werd privé gefinancierd van de founder van Stability AI. En natuurlijk was dat niet gecurateerd. Dus er zat ook sexual implicit content in die data. En dan krijg je een hele beweging van de feministen die dan zeggen van hey, dat kan niet, dat we als we hier een bepaalde tekst ingeven, dat nu dit beeld van een vrouw eruit komt. En dat is dan de vraag, waar leg je dan die ethische waarde erin? Want leg je dat in de open source code en in die open source databases? Of leg je dat in de applicatie? En ik ben de mening dat je het in de applicatie moet leggen, want we hebben geen globale zicht op moraal en ethiek. Wat ga je gaan doen als iemand zegt van een text-to-image, teken mij een beeld van de profeet Mohammed, wat dan in bepaalde landen verboden is, te gaan publiceren? Ga je dat te gaan aanpassen of niet? Er is geen globale moraal op die dingen. Dus je moet natuurlijk ethische principes bij die coders en die dingen gaan gaan etableren. Maar ik denk dat door de openheid van de publicaties, we gaan een correctie krijgen door wat dat je noemt in het Engels scientific scrutiny, dat je dus peer reviewing hebt, anderen die dat kopiëren, dat verfijnen. En doordat het open wordt gepubliceerd, hebben we een zicht wat dat er fout gaat. En dit hebben we niet bij de dataset van GPT-3. We hebben dit niet in de AI-models die Instagram gebruikt voor onze newsfeeds te gaan of onze feeds te gaan publiceren. Dat is een volledige zwarte box die legaal zwart is, waar je niet aankomt. En ik denk dat die open varianten zichzelf gaat corrigeren. Dus, dat denk ik ook dat dat een rol speelt. Dat er heel veel mensen proberen nu die discussie te gebruiken om hun ethische zicht en hun moraal. En daarom heb ik het woord feminisme genoemd. Want je hebt daar ook heel veel taaldiscussies die daarmee verbonden zijn. Die dat proberen daar als de facto standaard, voor als globaal zicht, te proberen te integreren. En dat is voor mij ook een heel gevaarlijke manier om moraal te gaan definiëren in een monopolistische zicht van de wereld. En dat functioneert niet. Zou ik heel gevaarlijk vinden, moesten wij niet meer de toestemming hebben om bepaalde andere dingen te bouwen die dan andere zichtwijzen hebben als een bepaalde, door één groep gedefinieerde zichtwijze.
Ja. Altijd in de context, hè? De echte deugdethiek, daar moet je uiteindelijk de ethische afweging zal daar voor moeten krijgen. Bart, ik vind dat je een hoopvolle boodschap hebt. Ik vind namelijk dat je ook heel erg appelleert aan het lerend vermogen van ons allen samen. Dus dat we juist door open te denken en ook open te doen, dat we veel sneller erachter komen wat wel en maar ook wat niet werkt. Dat laatste is natuurlijk een beetje spannend, hè? We hebben natuurlijk ook in zorg nou niet per se de meeste transparantie wat betreft onze leerervaringen. Dus ik denk dat wat dat betreft kunnen zorgverleners denk ik wel wat van de data community leren. Ik denk ook dat de data community wel wat van zorg kan leren. Door goed ook met die wereld te gaan praten en ook echt onderdeel te worden van die organisaties en zo te snappen waar er nou echt behoefte aan is. En ik denk dat wat jullie hebben gedaan met Hippo AI en ook de storytelling daaromheen is een fantastische manier om het niet over data te hebben, maar over het leren en het samen, hè, de solidariteit voorop te stellen. Dus het is voor mij in ieder geval een enorme bron van inspiratie om jou te zien acteren. Ik weet dat we eigenlijk uit de tijd zijn gelopen nu. Dus ik ben nog even benieuwd van, zijn er nog dingen die je graag wil meegeven? Wat kunnen bijvoorbeeld onze luisteraars in Nederland voor jou betekenen? Hoe kunnen zij deelnemen aan aan deze beweging?
Ja, op hippoai.org kunnen we altijd, we zijn een non-profit, we zijn een charitable organization, daar kunnen we altijd donaties ook in de zin van geld gebruiken. Ik heb zo'n naïef idee dat we als Artsen zonder Grenzen 1,6 miljard aan donaties per jaar kan verzamelen. Als je dit kan verzamelen voor open data, dan heb je alle problemen van de wereld opgelost. En dat zijn ook allemaal privé-donaties, dus het is een mindset change die we nodig hebben. En ik denk dat iedereen zich bewust moet zijn dat wij zelf de macht hebben om die wereld te veranderen. En dat, want je hebt nog altijd het recht op informational self-determination. Je kan nog altijd zelf beslissen wat dat met die gegevens kan gedaan worden. En de Europese gemeenschap heeft in zijn Data Governance Act een vehicle opgebouwd, een Data Trust for Data Altruism, dat zo'n principe van altruïsme, data altruïsme, data solidarity en open source licenties, als we die drie dingen beginnen in de legislatie ook te pushen en actief te gaan proberen als standaard te zetten, dat wij een heel hoopvolle toekomst gaan hebben. Maar we vechten wel tegen een heel grote interesse van het kapitaal die probeert dingen te onteigenen en voor zich te verzamelen. Dus dat is iets wat ons allemaal aangaat en wat we allemaal actief moeten zijn. En dat kan je door zo'n organisatie eigenlijk die van mij te ondersteunen. Of door te gaan communiceren en erover te debatteren en de literacy bij de bevolking te gaan verbeteren. Want dat is het grootste probleem, denk ik.
Het is een strijd, maar de strijd die de moeite waard is.
Ja, ik denk alle rechten die wij genieten vandaag zijn nooit vanzelf gekomen. Die
Nee.
zijn altijd door andere mensen aangevochten geweest. En dat zijn dingen die wij vanzelfsprekend vinden, maar die zijn helemaal niet vanzelfsprekend. Daar zijn mensen voor gestorven, daar hebben mensen hun leven voor gegeven. En ik denk dat heel veel mensen niet meer beseffen wat voor luxe we hebben. En als we dus gaan digitaliseren, moeten we zien dat in de digitale wereld wij dezelfde rechten hebben en dezelfde waarden hebben en principes hebben als die we vandaag genieten.
Dankjewel voor dit gesprek, Bart.
Dank u.